Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers uit Psalm 40, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer. Psalm 40, het 8e vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de psalmen en wel uit psalm 25. Psalm 25. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, alle die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonde van mijn jonkheid, noch aan mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid, degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in de 27e psalm. En daarvan het laatste gedeelte van vers 10. Psalm 27, vers 10b. Maar de Heere zal mij aannemen. We willen samen eerst de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord. Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid, maar aan de andere kant ook in de weg van uw genadige en barmhartige leiding in ons leven, dat wij op de morgen van deze zondag samen mogen komen in uw huis, uw voorzienigheid. Want gij bestuurt en leidt alle dingen. En dat wij hier konden komen en dat wij deze gelegenheid mogen gebruiken om samen te komen in uw huis, Heere, we danken het aan die leiding van u die over alle dingen gaat. Maar dat geldt van alles in ons leven, Heere. Er is geen dag, er is geen uur, er is geen ogenblik in ons leven of wij delen in die besturing, die regering van u. En gij zijt het die van ogenblik tot ogenblik ons leven en alles wat er gebeurt regeert en leidt. Maar wat vanmorgen een bijzonder ook onze aandacht mag hebben en wat ook verwondering in onze ziel zou behoren te wekken, dat is dat gij ook in uw genade en in uw barmhartigheid het zo geleid hebt dat we vanmorgen mogen komen onder de verkondiging van uw woord. Daarin betuigt u het weer dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zou leven. Daarin betuigt u het, Heere, dat gij het behoud van het verlorene zoekt en dat gij zondaren wilt zalig maken. Gij wilt van uwentwege spreken, van dat ene nodige, van dat heil dat nooit vergaat, van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen, van die ene en volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Van hem mogen wij horen. En Heere, dat bewijst het dat gij ons nog de weg des levens bekend wilt maken en dat gij ons nog dat heil wilt doen horen. O Heere, wat een groot wonder. Want wie zijn wij? Wij hebben het ernaar gemaakt dat u niet meer tot ons zou spreken, zeker niet van deze heilsboodschappen. Wij hebben het ernaar gemaakt dat u ons zou veroordelen vanwege onze menigvuldige zonden, vanwege de schuld die we dagelijks meer gemaakt hebben. Heren, we hebben het ernaar gemaakt dat gij ons onder uw toorn, onder uw oordeel zou doen zuchten, en dat niet alleen tijdelijk, maar voor altijd. Want wij hebben ons door onze zonden tijdelijke en eeuwige straffen waardig gemaakt. En als u zou doen met ons naar onze zonden, Heren, dan zou onze plaats hier niet zijn. En dan zouden wij niet horen de blijde boodschap van genade. Dan zouden wij het moeten horen uit uw mond: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. O Heere, nu hebt u ons nog gelaten in het heden der genade. En nu mogen wij nog horen die blijde boodschap. En u mag het ons vanmorgen zowel hoorbaar als zichtbaar voor ogen worden gesteld, wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft om zijn volk verlossing te schenken. Hoe hij zich tot in de dood heeft vernederd. Hoe hij zich heeft laten verbreken. Hoe hij zijn bloed heeft laten vergieten. En hoe dat alles nu geschied is om de zonden van zijn kerk te verzoenen. Heren, wij bidden van u dat gij ons iets van dat wonder wilt doen zien en ervaren. Ja, dat het ons een wonder mag zijn, Heren, dat wij nog hier in uw huis mogen komen en dat gij ons nog niet hebt weggedaan van voor uw aangezicht. Maar laat het ons dan ook tot zegen mogen zijn, voor het eerst of opnieuw. Heren, als wij nog onbekeerd zijn, gebruik dan uw woord om dat te veranderen, om bekering te werken, om vernieuwing des levens te werken. Heren, gebruik uw woord door uw Heilige Geest om blinde ogen te openen en om harten te verbreken en om mensen te leren roepen tot u om genade met de bede van de tollenaar: o God, wees mij de zondaar genadig. En wilt gij zo in ons midden uw naam nog verheerlijken, daarin dat zondaren tot bekering gebracht worden. Maar wilt gij gedenken, Heren, ook aan al degenen die u vrezen. Heren, zij zijn ook vanmorgen weer diep van u afhankelijk. Wat bezit een mens van zichzelf, ook na ontvangen genade, is hij steeds weer een arm en een leeg en een behoeftig mens als het goed is. O Heren, uw kinderen kunnen ook rijk en verrijkt zijn. Ze kunnen ook naar hun eigen gedachten zoveel bezitten. En dan kan alle praat over armoede wel eens niet meer zijn dan lippentaal en een belijdenis van de mond, terwijl het hart juist tegengesteld is. Heren, we moeten dan ook door uzelf steeds weer gemaakt worden wat we in werkelijkheid zijn. We moeten door u ontledigd worden. We moeten door u arm en behoeftig gemaakt worden. Want heren, van nature zijn we dat, althans in eigen waarneming ook niet. En daarom wij bidden van u, wilt gij dat werk doen en zo ook plaats maken voor uzelf. Ja, geef dat zo uw volk het opnieuw ervaren mag, heren, dat ze arm zijn, maar dat gij nochtans armen met goederen vervult. En dat gij hongerigen verzadigt en dat gij dorstigen geeft van de wateren des levens om niet. En dat gij zo ook de nood en de behoefte vervullen wilt. Heren, wij bidden dan dat gij ook dat wondere werk van uw genade weer wilt doen in het leven van alle die u vrezen. Dat gij uw woord zegenen wilt voor hun hart en leven. En dat gij hun ogen wilt openen voor die algenoegzame borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. En dat zij weer opnieuw mogen inleven iets van dat wonder van uw opzoekende liefde en van uw eeuwig blijvende trouw en van uw onveranderlijke goedertierenheid. Gij die het goede werk begonnen zijt, gij zult dat voleindigen. Gij zult niet laten varen de werken uw handen. En om dat te bewijzen geeft u toch aan uw kerk ook het sacrament. Om zo opnieuw de aandacht te richten op dat volbrachte werk van Christus. En om opnieuw dat zwakke geloof te versterken. En om opnieuw te doen ondervinden dat gij, Heere, in uw genade naar zondaren vraagt en met hen gemeenschap houdt. Zegen zij gij zo ook de bediening van het sacrament. En wilt gij aan die tafel brengen allen die daar van uwentwege een plaats hebben ontvangen. En die van uwentwege de roeping en het recht hebben verkregen om de dood des Heren te verkondigen. Heren, het kan ten aanzien van dat recht zo bestreden liggen. De roeping, o Heren, ja, ook dat kunnen we naast ons neerleggen, maar die ligt er in ieder geval. Want allen die gij aanvankelijk getrokken hebt uit de duisternis en die gij op de weg des levens gebracht hebt, die hebben de roeping om uw dood te verkondigen. Maar dat ze er een recht toe hebben, Heren, dat kan vaak zo bestreden liggen en in het donker zijn. En daarom geef gij er oog voor en geef gij zo ook vrijmoedigheid. En geef gij door uw geest alles wat nodig is om op de rechte wijze uw naam te verkondigen en het sacrament te gebruiken. Maar wilt gij ook diegenen die er van uwentwege geen plaats hebben, weren? Heren, het is mogelijk dat we onszelf rechten toekennen die gij ons niet schenkt. Het is mogelijk dat we onszelf vrijmoedigheid geven die niet van u afkomstig is. Heren, wij bidden van u dat gij ons daarvoor wilt bewaren. En dat gij zo ook de tafel een heilige tafel wilt houden. En dat gij uzelf zo ook wilt verheerlijken in het midden der gemeente. Heren, wij bidden u dat gij geven wilt alles wat nodig is. En dat in deze samenkomst, zowel in de bediening van woord als sacrament, het mag gaan om de eer en de verheerlijking van uw naam en om de grootmaking van uw deugden. Als dat in onze gedachten en in onze prediking en in onze harten centraal mag staan, Heren, dan zal dat zeker ook zijn weerslag hebben. Ja, dan zullen wij er de vrucht van ontvangen. En dan zal ook onze ziel er wel bij varen. Gedenk gij al diegenen die hier niet kunnen zijn. We denken aan zieken en aan ouden en aan allen die vanwege welke reden dan ook niet met de gemeente kunnen opgaan. Zegen, alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij genadig in ons midden zijn. Maar doe dan ook verzoening over al onze zonden. En wil alles wegnemen, Heren, wat niet in overeenstemming is met uw heilige wil. wilt gij onze schuld uitdelgen. Wil de vorst der duisternis schelden dat hij van ons vliede. En dat hij ook vanmorgen niet zou kunnen vermogen. Waardoor de loop van uw woord kan worden gestuit. En waardoor de orde in de samenkomst der gemeente kan worden verstoord. Heere, geef dat wij in uw vreze bij elkaar mogen zijn. En dat uw naam groot gemaakt worden. Uit genade alleen. Amen. We zingen nu samen uit Psalm 130, het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden en ik blijf den Heer verwachten. 130 vers 2 en 3. Gemeente, in de voorbereiding hebben we met elkaar uit deze 27e psalm een woord overdacht. Het woord waarin David tot uitdrukking brengt zijn begeerte, zijn enige begeerte, in het vierde vers. En die enige begeerte in zijn leven is dan om de lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen en te onderzoeken in de tempel. Hij begeert voor Gods aangezicht te mogen verschijnen en daar als het ware te wonen, om voortdurend ook te mogen aanschouwen wie de Heere is en wat de Heere doet voor verloren zondaren. En zo kun je deze 27e psalm noemen, de psalm van Davids begeerte. Je kunt hem ook anders typeren, want als we hem in zijn geheel lezen, dan zien wij dat David niet alleen van zijn begeerte spreekt. Davids geloof is hier ook aan het woord. En dat is met name aan het einde van de psalm het geval. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Maar op andere plaatsen ook spreekt dat geloof van David duidelijke taal. En in dat geloof heeft hij verwachting. Heeft hij vaste verwachting. We vinden dat ook in het woord van onze tekst. Einde, het laatste deel van het tiende vers. Maar de Heere zal mij aannemen. Maar dat voegwoord duidt een tegenstelling aan. En als wij zien wanneer David dat woordje maar gebruikt en waar dat op aansluit, dan zien wij dat in het begin van het tiende vers David spreekt over verlaten worden, over eenzaamheid dus. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En zo is er eenzaamheid in Davids leven gekomen. Hoe hij dat bedoelt, hoe zijn vader en moeder hem verlaten hebben, dat kan ik u niet zeggen. Het zou best kunnen betekenen dat David daarin uitspreekt dat zij hem verlaten hebben door de dood. Dus dat ze gestorven zijn en dat zij hem alleen achtergelaten hebben. Het kan ook op een andere manier uitgelegd worden, maar daar bestaat geen zekerheid over. En dat doet er eigenlijk ook niet toe. En als wij dan de woorden vader en moeder ook nog wat breder mogen opvatten, zo in de zin dat vader en moeder hier staan eigenlijk voor al Davids bekenden en vrienden, dan wil hij hier eigenlijk mee aangeven dat hij op aarde nergens meer steun heeft. En dat hij bij niemand enig heil meer kan zoeken of van niemand enig heil meer kan verwachten. Er is niemand die hem in zijn noden helpen kan. Er is niemand die hem uitredden kan. En als David in deze omstandigheden verkeert, door iedereen verlaten, alleen gelaten, dan zouden wij verwachten dat als hij dan de zin voortzet, hij zou verder gaan met het woordje dus. Of met het woord daarom. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten en al mijn bekenden zijn verdwenen en daarom is het voor mij hopeloos. Daarom sta ik helemaal alleen. Daarom ga ik verloren. Niet waar, dat ligt voor de hand. Als je aanziet wat voor ogen is, dan moet je zo'n zin voortzetten met het woordje daarom of dus. Zo doet de mens het immers. Als alle dingen ons tegenzitten, als alles ons bij de handen afbreekt, als we nergens meer steun hebben en als we geen verwachting meer overhouden, dan zeggen wij en daarom geven we de moed op. En daarom zitten we bij de pakken neer. Zo is het vaak met aardse tegenslagen en teleurstellingen. En dan ziet de mens geen weg meer en dan geeft hij het inderdaad op. Zo is het ook menigmaal in geestelijk opzicht in het leven van Gods kinderen. Als we ons geesteloos voelen, dodig, verlaten door de Heere, als we geen houvast meer hebben in het woord van God, als het net is alsof elk woord van de Heere toegesloten is, als we de last van onze zonden gevoelen en als ons geweten ons aanklaagt en beschuldigt dat we tegen de Heere gezondigd hebben, als Satan ons wijst op onze vuile klederen, als we ontdekken dat als we het goede willen het kwade ons bijligt, als wij zo die geestelijke strijd kennen en de macht van de vijand gaan ondervinden, als we de boosheid van ons eigen hart gaan ontdekken, als we niet weten hoe wij onszelf tegen de vijanden te weer moeten stellen, kortom, als die slagen komen en die tegenslagen en die moeite en die noden, dan geven we de moed op. Dan spreken wij daarom. Daarom. En we bedoelen, daarom is er voor mij geen verwachting meer. Als we in een week van voorbereiding en op een avondmaal zondag onszelf ellendig bevinden, onze schuld ons duidelijk voor ogen staat, onszelf geesteloos weten, weten dat we geen gestalte hebben bij de Heere, als we in een voorbereidingsweek misschien geprobeerd hebben te doen wat ons formulier ons in de week van voorbereidingen op de voorbereidingszondag gezegd heeft, en iegelijk onderzoeken zichzelf en beproeven zichzelf, en als we naar het schriftuurlijk gebod ons inderdaad ook voor het aangezicht van de Heere afgevraagd hebben hoe het staat met die kennis van onze zonde, en ook met dat vertrouwen op die gewisse belofte van God, en ook met dat hartelijke voornemen om van nu voortaan in hartelijke liefde en enigheid met onze naasten te leven en de Heere van harte lief te hebben. En als we dan in dat onderzoek steeds weer opnieuw de ontdekking moeten doen dat we hier tekort komen en dat we daar gebrek aan hebben, en dat het niet is zoals het behoort te zijn, en dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, en dat ons geloof zwak en hulpeloos en krachteloos ter neer ligt, en dat de liefde tot God zo menigmaal afwezig lijkt te zijn, en dat de hoop verdord is, dan zeggen wij dus hebben we geen gestalte om avondmaal te vieren. Dus hebben we geen gestalte om voor het aangezicht des Heren te verschijnen. Dus zijn we. Maar David zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar. En hoe kan David nu het woordje maar gebruiken? Dat is het geheim van het geloof. Hier is Davids geloof aan het woord. Maar geloof moet toch een grond hebben? Geloof, dat is toch maar niet iets wat in de lucht kan hangen, zonder enig fundament en zonder enige grondslag. Gemeente, Davids geloof heeft een fundament. Davids geloofswoord, maar, heeft een grondslag. Waarin? In Gods maar. Dat heeft de Heere immers zelf ook gezegd. Dat is eigenlijk de boodschap van het evangelie, nietwaar? Want daarin zegt de Heere, de mens is zondaar geworden. Daarin zegt de Heere, ik heb van de hemel nedergezien om de mensenkinderen te aanschouwen, en zie, er was er niet één rechtvaardig, en er was er niet één die God zoekt. In dat woord zegt de Heere immers ronduit en eerlijk wat er van ons geworden is. En dat wij hopeloos verloren zijn. En dat wij aan de dood vervallen zijn. Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat zijn rechtvaardig oordeel over ons allen gaat. En dat er niemand is die zichzelf uit die ellende kan verlossen. dat we alle kinderen des toorns geworden zijn en dat we allen de vorst der duisternis tot onze vader hebben en dat er geen weg uit die ellende is en dat er geen behoud mogelijk is. Dat zegt de Heer. Dat is de constatering van de Heer. Dat is het vonnis van de Heer over het leven van Adams kinderen. En als de Heer dat zo gezegd heeft, dan voegt de Heer er wat aan toe. Dan zegt de Heer niet, de mens is van mij afgeweken. De mens is zondaar geworden. En daarom zal ik hem voor eeuwig wegdoen. Dan zegt de Heer niet, de mens is schuldenaar geworden. En dus zal ik hem tot in alle eeuwigheid prijsgeven aan de macht van het verderf. En hem tot voor altijd onder mijn toorn besluiten. Nee, als de Heere zegt, de mens is zondaar geworden, dan voegt de Heere eraan toe. Maar ik zal mijn zoon geven. Of nadat Christus gekomen is, maar ik heb mijn zoon gegeven. Ik heb hem gezonden in deze wereld. De mens is verloren. En kan uit zichzelf niet terugkomen tot God en zichzelf niet bevrijden uit de macht van de slavernij. Hij kan zichzelf niet met God verzoenen. Er is geen weg en geen mogelijkheid, wat de mens ook zou proberen. Maar de Heere Jezus Christus heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En zo heeft God in het beloftewoord maar gezegd. En zo heeft hij in de komst van zijn zoon in deze wereld maar gezegd. En zo heeft hij te midden van al de ellende en van al de schuld en van al de verlorenheid van zijn volk maar gezegd in dat offer en in de bloedstorting van de Heere Jezus Christus. God spreekt het evangelie en dat is zijn maar op de verdorvenheid en de verlorenheid van Adams nakroost. En op grond van dat goddelijk maar mag het geloof van David ook maar zeggen. Dat is het antwoord van het gelovig hart. Hier en op andere plaatsen. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden, Heere, wie zou bestaan? Maar bij u is vergeving. En dan mag het geloof zich aan die genade Gods, op die genade Gods richten en op dat heilswoord van de Heere verlaten. En dan mag het geloof als antwoord op de vaste beloften zeggen, maar bij u is vergeving. Ik ben wel ellendig en noodruftig. En dan niet dus, maar. Maar de Heere denkt aan mij. Hoe kan David dat zeggen in die 40ste psalm? Omdat de Heere zelf zijn woord gesproken heeft. En omdat de Heere dat woord in Davids hart vastgemaakt heeft. En omdat de Heere David op dat woord van de zichzelf heeft doen hopen. En omdat de Heere David geloof geschonken heeft. En omdat de Heere Davids hart vervuld heeft met het vertrouwen dat de Heere voor zijn woord instaat. En dan is David ellendig. En dan is David nooddruftig, maar dan heeft hij in zichzelf, nee, niets, maar buiten zichzelf, in dat woord en in dat werk en in de trouw en in de deugden Gods, zijn vastheid. Dan zoekt hij het leven niet in zichzelf, want daar vindt hij eenzaamheid, ellende, nooddruftigheid. Maar dan zoekt hij het leven buiten zichzelf. Maar de Heere denkt aan mij. Of zoals hier in de woorden van onze tekst. Maar de Heere zal mij aannemen. Er is niemand die zich om mij bekommert. Er is niemand die voor mij zorgt. Er is niemand die me hulp geeft. Er is niemand die mijn pad kent. Er is niemand die mij redden kan. Er is niemand die mijn schuld vergeven kan. Er is niemand die mijn hart veranderen kan. Maar, gelukkig die mens die dit maar in zijn leven heeft leren kennen. Dat wordt geleerd in een weg van worsteling. Want ongeloof regeert van nature in ons hart. En ongeloof zegt dit maar niet. Ongeloof, dat spreekt de taal van wat waarneembaar is. Ik ben wel ellendig en noodruftig en dus komt er niets van terecht. En dus is er geen verwachting meer voor me. Mijn vader en moeder hebben me verlaten. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Dus is het een afgesneden zaak. Dat zegt de mens van nature. En dat zegt ook Gods kind nog als zijn natuur regeert. En als hij naar de stem van zijn natuurlijk bestaan weer luistert. Als het ongeloof weer op de troon zit. Of zelfs ook nog als het kleingeloof regeert. Want dat kleingeloof, dat weet soms ook dat maar niet uit te spreken. Omdat het zo klein van de Heere denkt. En omdat het zo klein ook van Gods toezeggingen denkt. Dat wil niet zeggen dat het klein geloof helemaal niets meer van de Heere verwacht. Maar het verwacht zo weinig van de Heere. Het wil niet zeggen dat het helemaal niets meer in de toezeggingen ziet. Maar het ziet er zo weinig in. En de vrees overheerst het vertrouwen. En daarom in het leven van Gods kinderen, als ongeloof aan het woord is, of als klein geloof aan het woord is, dan kan het niet om deze reden. En een andere keer kan het niet om een andere reden. En dan zijn er altijd bezwaren. En dan zijn er altijd struikelblokken. Dan ligt er altijd wat in onze weg als we tot de troon der genade gaan. Dan kunnen we niet bidden zoals het behoort. Dan kunnen we ons hart niet uitstorten voor de Heere zoals we dat wel zouden wensen. Dan is er niet het vertrouwen in het woord van God zoals dat er zou moeten zijn. Wil waarlijk het geloofsleven onderhouden en gevoed worden. En als het dan om de sacramentsbediening gaat, dan ligt er ook altijd wat in de weg. Dan hebben we geen gestalte en dan zijn we niet zoals we moesten zijn. En dan vinden we dit gebrek en dat gebrek. En dan kunnen we alleen maar zeggen en dus is er voor mij geen plaats. En het is goed om inderdaad ook al die bezwaren te zien. En het is goed om in te zien en in te leven dat het van onze kant ook niet kan. En het is goed een schriftuurlijke eis om dat ons goed ook voor de aandacht te brengen. Dat als het om ons moest, het nooit zou kunnen. En als het om waardigheid van ons zou moeten, dat het dan onmogelijk was. Als, ja, dat moet goed beseft worden. Als de Heere de ongerechtigheid gadeslaat, ook in het leven van zijn kinderen. Als de Heere de ongerechtigheid gadeslaat, ook in het leven van hen die avondmaalgangers zijn. Wie kan dan bestaan? Wie kan dan voor het heilig aangezicht van de Heere verschijnen? Wie is het dan waardig om een plaats aan de tafel in te nemen? Als de Heere gaat doen naar wat we gedaan hebben met hem, ook in de periode die aan deze sacramentszondag vooraf ging, wie heeft er dan vrijmoedigheid? En wie kan dan naderen voor het aangezicht van de Heere, die de heilige God is? En dan zijn er bezwaren. En dan zijn er duizend bezwaren. En dan kunnen we niet. Of wel? Nee, als we toch op onszelf zien. En als de Heere zou doen naar wat wij waard zijn. Dan kan er vanmorgen toch niemand komen. En wie dan toch zou durven komen. Die zou duidelijk het bewijs aan zich dragen. Dat hij het met zijn zonde en met zijn ongerechtigheid niet al te ernstig neemt. En daarom, we zullen het goed moeten beseffen. Het kan ook niet, gemeente. Dat zegt de schrift ons ook. Het is een onmogelijke zaak om het avondmaal des Heren te gebruiken als God van ons waardigheid, van ons gehoorzaamheid, van ons volmaaktheid eist. En als het pas dan kon, als we dat hadden opgebracht, dan kon iedereen wel in zijn bank blijven. En dan konden we vanmorgen wel afspreken om nooit meer de tafel in het midden der gemeente aan te richten. Maar dat is niet de enige kant die het Heer, de Heere in zijn woord laat zien. Er is ook die andere zijde. En daar heeft Gods volk toch ook weet aan gekregen, nietwaar? Namelijk wat Hij doet. Zijn goddelijk maar. En ik zei er zo pas van, dat is duidelijk geopenbaard in de Heere Jezus Christus. In zijn werk, in zijn dood en in zijn bloedstorting. En dat wordt ons in het sacrament ook voor ogen gesteld. God heeft in die verschrikkelijke nood en ellende waarin wij door de zonde zijn terechtgekomen, zijn heilig, zijn goddelijk, zijn genadig, zijn barmhartig maar gesproken. En hij heeft het bekend gemaakt dat al moet de mens dan omkomen in het gericht, als God de ongerechtigheden gadeslaat, dat er bij hem nochtans vergeving is. En dat is de enige hoop die een arme zondaar overblijft. En zo zal een mens toch moeten leren, te midden van aanvechting en bestrijding, om met David te zeggen, maar de Heere, maar die ontfermende God, maar die barmhartige en genadige zaligmaker. Ik ellendig, ik verloren, ik verlaten, ik heb nergens hulp en heil. Maar mijn hoop is op de Heere. Maar mijn verwachting is van Hem alleen. Maar mijn oog blijft op Hem staren. Maar mijn ziel zucht tot de God des levens. Ik kan niet. Er is geen weg, maar de Heere, Hij is zo getrouw als sterk. Hij wil mij aannemen. Gelukkig die mens, die ook zo in verband met de bediening van het heilig avondmaal, dat maar van David mag naspreken. Ik ben ellendig. En als het daarom gaat, ik kan niet komen. Ook al roept de Heere. Ook al gaat de nodiging nog uit, maar ik ben zo diep ongelukkig en zo verdorven en zo onwaardig. Ik heb er van mezelf uit geen plaats. En toch, maar op grond waarvan dan? Op grond van wat de Heere zegt, op grond van wat de Heere doet, op grond van zijn onwankelbare trouw, op grond van zijn goede tierenheid, op grond van zijn zondaarsliefde. Nee, dan vieren we geen avondmaal omdat wij zo begeerd hebben die dood des Heren te verkondigen. Al mag dat zeker ook zo zijn. En al behoort dat ook zo beoefend te worden. Het verlangen daarnaar. Maar de grond om avondmaal te vieren is niet onze begeerte. Maar dat is het woord wat Hij sprak. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten eer dat ik lijde. Dan is de grond van avondmaal vieren niet onze gestalte. Of zelfs ook niet onze ongestalte. Maar dan is de grond dat Hij het heeft ingezet. En dat Hij zijn volk, allen die Hij in waarheid heeft lief gehad en die Hij geleerd heeft Hem lief te hebben, dat Hij hen aan zijn tafel wil hebben. En dat leert in het geloof zeggen, ik ben ellendig, ik ben onwaardig, ik ben ongelukkig. Ik ben gans en al verdorven en schuldig. Ik ben overdekt met ongerechtigheden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar ik heb geen gestalte in mijzelf. Ik kan mezelf ook niet die gestalte geven die de Heere waard is. Ik kan mezelf geen waardigheid of verdiensten geven. Maar mijn hoop is op de Heer. Maar mijn enige verwachting is in wat Hij doet. Maar mijn oog ziet op Hem. Ik heb alles doorgebracht. Ik ben arm en beroofd. Maar mijn rijkdom zoek ik bij Hem. Maar mijn vertrouwen stel ik op Hem. Voor zulken die zo de ellende kennen. En toch ook, en dan denk ik weer aan de woorden van het formulier, deze gewisse belofte Gods, geloven. Voor zulken is het sacrament. Voor zulken die hun zonde en vervloeking bedenken. Maar aan de andere kant, die genadige gift Gods in hun leven ook hebben leren zien, dat de Heer hen toezeggingen doet. En dat zij hebben leren hopen op uw woord. Op het woord dat hij heeft gesproken en waarin hij zijn hart heeft geopenbaard. Amen. We zullen met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus ons een lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig in het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan de uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, voordat wij overgaan tot de bediening van het sacrament, willen we zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Als we dit gezongen hebben, dan worden broeders en zusters genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Mensen die het leven in eigen hand niet kunnen houden en die het bij zichzelf ook niet meer kunnen vinden, maar die geleerd hebben om het buiten zichzelf te zoeken in de Heren en in de Heren alleen. Wij zingen dus Psalm 146, het derde vers.
Een stoel aan deze tafel onbezet.
Heren, het is tot u dat wij mogen komen aan het begin van deze sacramentsviering. Gij hebt in het woord laten beschrijven, Heren, wat u ons hebt willen openbaren aangaande uw genade. Maar gij wilt het ons ook in het sacrament uitstallen. Ja, hier mogen wij in de tekenen van brood en wijn aanschouwen, Heren, wat gij ervoor gedaan hebt om een schuldig en een verloren volk te verlossen. O, wij bidden van u dat gij met uw geest in onze harten wilt werken. En dat gij ons leren wilt om het vertrouwen op u de Heere te stellen en op u alleen. Ach, wij moeten het u belijden, Heere. Wij kunnen nooit anders in uw huis komen en wij kunnen ook niet anders aan uw tafel komen dan als mensen die het verzondigd en verbeurd hebben. Want bij ons is ongerechtigheid en schuld en wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zo was het en zo zal het altijd zijn. En pas als de bruiloft des lams gehouden wordt, dan hoeft uw kerk zich niet meer te beschuldigen van gebrek en van schuld en van tekort. Maar zolang zij op aarde uw dood verkondigen en het brood breken en eten en de beker rondgaat, zullen ze het altijd moeten belijden, Heren. We zijn onwaardigen. We zijn doorbrengers. We zijn alles verbeurd hebbende zondaren. Geef dat we daar ook aan deze tafel en aan de volgende tafel een indruk van mogen hebben. Opdat we waarlijk in verootmoediging mogen aanzitten. Opdat we waarlijk schuldig zijn in eigen ogen. En opdat we dan zo ook rijk in die zalig maken. In die middelaar die zich in de dood gaf en die zijn leven heeft afgelegd om zo een schuldig volk te behouden. Heren, wij bidden u, zegen ons met uw genade en gebruik het sacrament om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden.
De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Maar de Heere zal mij aannemen, zegt David. En dat woordje aannemen, dat is op twee manieren te vertalen. Dat kun je vertalen en verstaan als opnemen, in huis opnemen. Mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij als een wees in zijn huis opnemen. Het kan ook wezen dat David zinspeelt op datgene wat er gebeurt met aren die op het veld achtergebleven zijn en die later opgeraapt worden. De Heere zal mij als zo'n achtergebleven aar op het veld oprapen. Maar in beide gedachten zit het element van de tere, liefderijke zorg van de Heere. Als zo'n ouderloos kind door iemand opgenomen wordt in huis, in het gezin, dan zit daar de liefde op, achter de barmhartigheid in. En zo vertrouwt David dat de Heere hem als een arme en als een ellendige, als een eenzame en als een verlatene op zal nemen in zijn liefderijke zorg. Of als David denkt aan die aar die op het veld achtergebleven is en die straks vertrapt zal worden en die misschien nergens meer voor deugt. Als David denkt aan zo'n aar dat er dan straks iemand komt om hem toch nog op te rapen en in te zamelen en bij de oogst te brengen, dan zit daar inderdaad ook weer die gedachte achter van de liefderijke verzorging. Al is hij dan maar één zo'n achtergebleven aar, dan zal die toch nog thuiskomen, dan zal die toch nog terechtkomen. Ja, inderdaad, David mag hopen en vertrouwen hebben dat de Heere hem niet vergeten zal. Dat de Heere hem niet verlaten zal. Maar dat de Heere zijn zorg aan hem, zijn liefderijke zorg aan hem zal bewijzen. En als de Heere dat begint te doen, dan zal de Heere dat ook voltooien. Want wat zijn hand begon, dat zal hij immers niet laten varen. Gelukkig die mens die daar oog voor mag krijgen. En die te midden van alles wat in zijn leven hem aanklaagt. En te midden van alles wat hem beschuldigt. En te midden van alles waarin hij zijn tekortkomingen moet gaan ontdekken. Ja, gelukkig die mens die te midden van al zijn ellende, van zijn eenzaamheid, van zijn verlaten zijn, mag gaan zien dat de Heere dezelfde is. En dat de Heere de getrouwe blijft. Dan is David toch een gelukkig mens. Al heeft hij redenen om zich ongelukkig te voelen. En al heeft hij allerlei dingen in zijn leven om zich over aan te klagen. Hij is toch een gelukkig mens. Want de Heere zal hem aannemen. De Heere zal hem thuis brengen. De Heere zal hem in zijn liefdearmen opnemen. De Heere zal hem in zijn liefde hart sluiten. De Heere zal hem in het vaderhuis een plaats geven. Hij die hem hier op gaat rapen, zal hem straks in zijn armen dragen. En zal hem ook in heerlijkheid opnemen. Hij die hier een oog van ontferming op hem liet vallen, op die ouderloze wees die van iedereen verlaten werd. Hij zal straks met eeuwige ontfermingen, ja met eeuwige ontfermingen, zich over hem ontfermen. En dan is deze David een ellendig mens in zichzelf. En hij spreekt in deze psalm van zijn vijanden, van zijn verspieders en van mensen die hem haten en die tegen hem allerlei beschuldigingen inbrengen. Zijn leven is niet gemakkelijk, maar hij mag over alles heen zien en hij mag op die God en op de genade van die God en op de trouw en op de zondaarsliefde van die God hopen. En dat geeft hem kracht. Zo ondersteunt de Heere zijn zwakke schreden. Gelukkig ook die avondmaalganger die het aan de tafel of op andere tijden mag ondervinden. Maar de Heere zal mij aannemen. O, het is wat om in te leven dat je verschoven bent en verstoten en ellendig en arm en nooddruftig. Het is wat om in te leven wat een mens is en wat hij geworden is door de zonde. Het is wat om je gebrek en je nooddruft te moeten ervaren en geen weg meer te weten en geen hoop meer te hebben. Maar het is nog veel meer als de Heere daartegenover laat weten in de ziel wie hij is. Wat zijn trouw is, wat zijn ontferming is. Als de Heere tegenover onze armoede en in ons gebrek laat weten dat hij zulken juist, zulken wil aannemen, zulken wil oprapen, zulken wil thuisbrengen. We zingen uit Psalm 147, het tweede vers, 147, het tweede vers. En als wij dat vers gezongen hebben, dan worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Er zijn nog een aantal plaatsen onbezet aan deze tafel. En dat wil dus zeggen dat er aan deze tafel nog plaats is voor hen die zich met hun zonden en ellende tot hem, tot de Heere, ter genezing wenden. Als er dan niet meer zijn, dan zullen we met deze tafel de bediening van het sacrament ook tegelijkertijd beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Hoe is het dan mogelijk dat de Heere aan een man als David deze genade wil en kan bewijzen dat hij hem aan gaat nemen? David moet van zichzelf, al doet hij dat in deze psalm dan niet zozeer, maar in andere psalmen wel, toch getuigen dat hij ook een zondig en een verdorven mensenkind is. Hij spreekt in deze psalm meer over zijn eenzaamheid en zijn ellende, maar op andere plaatsen lezen we toch duidelijk ook hoe David uit zijn nood roept tot de Heere, maar dan met schuldbelijdenis. Hoe hij komt met smeking en geween en hoe hij komt ook in het besef van zijn onwaardigheid. Wel nu, hoe kan de Heere aan zo'n onwaardig mensenkind als David dan toch die genade schenken dat hij hem zal aannemen, opnemen in zijn huis of oprapen en thuis brengen. Dat is in het Oude Testament nog niet volkomen geopenbaard, maar dat mogen we in het Nieuwe Testament des te duidelijker lezen. En dat mogen wij ook in het sacrament voor onze ogen zien uitgebeeld. De grond van deze weldaad ligt in het verbroken lichaam van Christus en in het vergoten bloed van Christus. Of nog nader gezegd. De grond voor deze weldaad, dat een zondaar door de Heere wordt aangenomen en dat een wees bij de Heere ontferming vindt, ligt in het feit dat Gods eigen zoon geen toegang had tot het vaderhart. De Heere Jezus Christus, hij is ook verlaten geweest. Hij kon het met David zeggen, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Hij zegt het met een andere dichter, al mijn bekenden zijn verdwenen. Hij ondervindt het juist ook op Golgotha's kruis, dat hij daar alleen gelaten wordt. Ze hebben hem allen verlaten. Maar dan kan de zoon van David daar niet achteraan voegen, maar de Heere zal mij aannemen. Het wordt voor de zoon van David nog veel banger, nog veel benauwder. Zijn vader en moeder hebben hem verlaten, maar ook zelfs zijn vader in de hemel gaat hem verlaten. Hij gaat hem niet aannemen, hij gaat hem zich over hem niet ontfermen. Maar als de hemelen zwart worden en als duisternis de aarde bedekt, dan is de hemel tegelijk gesloten. En dan moet hij het ondervinden, God antwoordt niet. Al zucht zijn ziel tot God gedurende 3 uren van bang lijden en strijden. Al worstelt hij aan de troon der genade, terwijl de hele hel op hem afstormt en hem belaagt. Dan ontvangt hij geen antwoord. Dan is daar geen reddende hand naar hem uitgestrekt. Nee, want hij moet neerdalen ter helle. Hij moet in de bangste verlatenheid terechtkomen. En dan aan het einde van de 3 uren duisternis, dan kermt hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt het formulier dat we gelezen hebben, opdat wij tot God genomen zouden worden. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Daar ligt de grond. Voor Davids geloofsgetuigenis en voor de weldaad aan David bewezen. En voor de weldaad waar hij nu al zoveel eeuwen van mag getuigen in de hemel. De Heere heeft hem aangenomen. De Heere heeft hem thuisgebracht. De Heere heeft hem in heerlijkheid opgenomen. Daar ligt dezelfde grond. De grond voor dezelfde weldaad aan anderen bewezen. In dat volbrachte werk van Christus. In dat lijden, in dat sterven, in dat verlaten worden. Ach, dat was de plaats waar wij toch verdienen te zijn. Iemand die iets van zichzelf leert kennen, ook al is het maar iets, die gaat van zichzelf toch ook zeggen, dood en verderf heb ik verdiend. Als God mij naar waarde gaat behandelen, als God me gaat geven naar wat ik verdiend heb en wat ik me waardig gemaakt heb, er is mijn plaats daar. In de duisternis, onder het oordeel Gods. En dan toch dat wonder, de Heere zal mij aannemen. Geen verdienste in onszelf, maar dan ligt het alles in die borg en in die zaligmaker. Wat wordt zijn werk dan noodzakelijk? Wat wordt zijn persoon dan dierbaar? En wat is het dan begrijpelijk dat de verloste kerk David erbij inbegrepen? Eeuwig de Heere gaat groot maken. Gij, o Lam Gods. Gij zijt waardig. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. We zingen Psalm 147, het 6e vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen uit Psalm 31 en daarvan het 15e vers, Psalm 31 vers 15. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.